Zijn heiligheid. Wauw. Ik mag vanochtend met jullie verder in de serie waar ik dit jaar mee bezig ben vanuit Hebreeën. En vandaag Hebreeën hoofdstuk 7. Tot nu toe hebben wij eigenlijk al een hele hoop gezien vanuit Hebreeën over wie Jezus is en hoe geweldig en fantastisch hij is. En eigenlijk wat de Hebreeën schrijver doet is om eigenlijk in en door alles heen, in elk vergelijk dat hij maakt, laten zien dat Jezus beter is. Maakt niet uit wat je tegenover hem zet, Jezus komt altijd daarbovenuit. En we hebben ook in de loop van die eerste hoofdstukken een opbouw gezien. Denkend aan Jezus zijn functie als hoge priester. En het heeft op het einde van hoofdstuk 6, het afgelopen hoofdstuk, heeft dat zeg maar zijn hoogtepunt bereikt. Waarin hij zegt, Jezus die hoge priester is voor eeuwig, zoals ook Melchizedek dat was. En die naam Melchizedek, die zijn we al een paar keer tegengekomen. En vandaag in hoofdstuk 8 wordt eigenlijk deze persoon even in het voetlicht gezet en even uitgelegd wie dat dan is. En dat is eigenlijk heel bijzonder, want we weten eigenlijk niet zo heel veel over deze persoon Melchizedek. De Bijbel zegt niet zo heel veel over wie hij is. Het zegt eigenlijk net genoeg om, laat ik het zo zeggen, de Bijbel geeft ons net genoeg informatie, zodat Hebreeën hoofdstuk 7 er fantastisch uitkomt. Nou, is dat niet fantastisch? Dat is toch leuk? Dat zijn dingen, daar word ik enthousiast van als ik dat lees en als ik zie hoe dat in elkaar zit en hoe ik Gods hand daarin zie door de eeuwen heen. Dat is mooi. Maar het verhaal begint in Genesis hoofdstuk 14. Dus heel lang geleden. En zoals jullie vast wel weten, in Genesis hoofdstuk 12 is Abraham geroepen door God. En Abraham gaat op pad. En op een gegeven moment dan samen met zijn neef Lot settelt hij zich in Kanaan. En Lot gaat de ene kant op en Abraham de andere kant op. En het is nogal onrustig, om het even met een understatement uit te drukken. Er is namelijk een hele hoop strijd en oorlog. En in Genesis hoofdstuk 14 zien we eigenlijk twee groepen van koningen die allianties vormen en tegen elkaar gaan vechten. En één partij wint en één partij verliest. Dat is meestal zo. Maar in de verliezende partij zit ook de neef van Abraham, Lot. En hij wordt meegevoerd door de overwinnaars als ja, deel van de buit, zeg maar. Net zoals al de rest en alle andere mensen. En dat nieuws komt bij Abraham. En ik probeer het altijd een beetje mezelf voor te stellen. Hoe moet dat nou geweest zijn? Er zijn daar twee, ik weet niet hoe groot ze geweest zijn, maar het zijn twee waarschijnlijk grote legers geweest die tegenover elkaar gestaan hebben. De een heeft verloren, de ander heeft gewonnen. En dan komt dat nieuws bij Abraham en hij hoort van zijn neef, die is weggevoerd of die wordt weggevoerd. En Abraham die aarzelt geen moment. Hij zegt, jongens, kom aan, bij de les. We moeten erachteraan. En hij trommelt al zijn mannen op en iedereen die een zwaard kan hanteren, wordt bij elkaar geroepen en dan staat er 318 man. Kun je het voorstellen? Met 318 man denkt Abraham, we gaan erachteraan. Een heel leger. Hij heeft nog wat bondgenoten die aansluiten. Maar hij gaat erachteraan. En door Gods genade gebeurt het onmogelijke. Is God goed in, hè? Door het onmogelijke te doen. Maar door Gods genade wint Abraham van dit leger, dit gigantische leger dat net een hele overwinning heeft behaald. En hij bevrijdt alle gevangenen en hij weet alle buiten weer terug te pakken. En dan komt het. Op de terugweg, nadat dat allemaal gebeurd is, komen de twee koningen komen Abraham tegemoet. De ene is de koning van Sodom. Dat is één van de verliezers. En de koning van Sodom, die komt Abraham tegemoet en hij vraagt, mag ik mijn mensen terug? Abraham heeft ze net weer bevrijd vanuit de handen van de overwinnaars. En deze koning die dat ziet, die komt naar Abraham met de vraag, mag ik die mensen terug? En dan mag jij de buit houden. Dan komt een tweede koning, komt Abraham tegemoet. En dat is de koning van Salem. Dat is Melchizedek. In plaats van met een vraag, komt de koning van Salem, Melchizedek, komt iets brengen. En hij brengt brood en wijn voor dit vermoeide leger. En die tegenstelling tussen die twee, die vond ik al gelijk heel frappant. De een komt iets vragen, misschien zelfs eisen. Misschien is dat van mij te overdreven, maar om het contrast even duidelijk te stellen. En de ander komt iets brengen. En dan de reactie van Abraham daarop. Op de koning van Sodom reageert Abraham, ja, moet je een beetje tussen de lijntjes lezen, maar reageert hij eigenlijk een beetje bot. Ik vermoed dat die verhouding tussen die twee niet helemaal kosher was. Dat ging niet helemaal zo lekker. En Abraham reageert eigenlijk van, weet je wat, je mag gewoon alles terug hebben, joh. Het enige wat ik vraag is dat er een kleine vergoeding is voor mijn mannen. En dat de bondgenoten die zich bij mij hebben aangesloten, hun deel krijgen. De rest mag je gewoon allemaal terug. Want ik wil niet dat jij later zegt, kijk, ik heb Abraham rijk gemaakt. Ja. En dat is de reactie van Abraham op deze koning. Deze koning die kwam vragen. Dan die andere koning, Melchizedek. Er wordt van gezegd, priester van God de Allerhoogste. En deze brengt brood en wijn. En vervolgens zegent hij Abraham. Hij komt dus niet alleen met versterking voor de innerlijke mens. Hij komt ook met versterking voor de geestelijke mens. Een zegen van God de Allerhoogste. En als reactie daarop geeft Abraham een tiende van de buit. Waarschijnlijk is dat dus in de andere volgorde gebeurd dan wat ik nu heb verteld. Want Abraham geeft eerst een tiende aan Melchizedek. En vervolgens gaat de rest, de vergoeding zeg maar, naar de bondgenoten. En de rest krijgt de koning van Sodom gewoon weer terug. Maar dit is de eerste keer dat deze figuur Melchizedek in de Bijbel genoemd wordt. Melchizedek priester van God de Allerhoogste. Hij sprak een zegen over Abraham uit. Gezegend zij Abraham door God de Allerhoogste, schepper van hemel en aarde. Gezegend zij God de Allerhoogste, uw vijanden levert hij aan u uit. En ik lees niet het hele gedeelte, want we hebben nog genoeg te lezen vandaag, maar wat Melchizedek hier doet, is hij introduceert God als zijnde de Allerhoogste. En dat was de eerste keer dat we deze bewoording over God hebben in de Bijbel. En het speciale van dit gebeuren is, Abraham was geroepen door God. Maar blijkbaar waren daar dus nog andere mensen die ook rechtstreeks in contact stonden met God. En daar was deze man, Melchizedek, een heel mooi voorbeeld van. Hij was een priester van God de Allerhoogste. En deze twee mannen, wanneer zij elkaar ontmoeten, dat klikt. Zij kunnen elkaar recht in de ogen kijken. Zij weten, hey, wij zitten hier op dezelfde pagina. Dat is mooi. En zij erkennen elkaar daarin. Dat was de eerste keer dat Melchizedek in de Bijbel voorkomt. De tweede keer is in Psalm 110. En dat is eigenlijk ook maar even heel vlot en heel kort door de bocht. Koning David, die natuurlijk een van de schrijvers is geweest van de psalmen. De hoofdschrijver misschien wel, hè. Die trouwens later Salem veroverd. Waarom zeg ik dat? Omdat Melchizedek was koning van Salem. Maar dit speelt dan weer veel later af. Koning David heeft blijkbaar nagedacht over deze persoon. En daar is iets blijven hangen van deze bijzondere persoon. Want wat was er zo bijzonder aan? Hij was en koning en priester. En dat is een hele unieke combinatie. En in zijn verlangen schrijft David een psalm, en dat is dan Psalm 110 geworden, waarin hij het beeld voor de geest haalt vanuit de belofte die hij heeft gekregen. David heeft de belofte gekregen dat hij een zoon zal krijgen die eeuwig op de troon zit. Machtige belofte. En die belofte, gecombineerd met deze persoon van Melchizedek, dat vormt uiteindelijk deze Psalm 110, waarbij David heel bewust is van, als deze koning voor eeuwig op de troon gaat zitten, dan heeft hij diezelfde combinatie nodig als Melchizedek. Hij moet niet alleen koning zijn, maar hij is ook verantwoordelijk voor de geestelijke gezondheid van zijn volk. Hij moet ook priester zijn. En dat komt uiteindelijk in de verwoording, in vers 4. De Heer heeft gezworen en komt op zijn eed niet terug. Je bent priester voor eeuwig, zoals ook Melchizedek was. En dat is de tweede keer en gelijk ook de laatste keer dat Melchizedek in het Oude Testament voorkomt. Genesis 14, Psalm 110. En nu zijn wij Hebreeën aan het bestuderen. Een brief die vele, veel jaren later, eeuwen later geschreven is. En daar komt plotseling die figuur van Melchizedek komt daar ook weer naar boven. Maar dit keer om in de lijn van de brief aan de Hebreeën te laten zien hoe superieur Jezus eigenlijk is. En het bijzondere daarvan is door deze geschiedenis heen en door die kleine fragmentjes, zeg maar, in de geschiedenis, is daar een heel, je zou bijna zeggen, een mysterieus beeld ontstaan rond wie is die Melchizedek nou eigenlijk? Dan laten we even een gedeelte gaan lezen uit Hebreeën hoofdstuk 11. Hebreeën hoofdstuk 7. Want deze Melchizedek, koning van Salem en priester van de Allerhoogste God, ging Abraham tegemoet toen deze terugkeerde van zijn overwinning op de koningen en zegende hem. Waarna Abraham hem een tiende van alle buit gaf. Zijn naam betekent koning van de gerechtigheid. En verder is hij ook koning van Salem, dat is koning van de vrede. Hij heeft geen vader of moeder, geen stamboom, geen oorsprong of levenseinde. En lijkt op de Zoon van God. Hij is priester voor altijd. Even tot daartoe. De schrijver van Hebreeën is bezig om naar zijn gehoor aan te geven dat mensen soms komen we in twijfels, soms komen we in tweestrijd, soms weten we het niet goed, hoe staan we nou in ons geloof en moeten we daar nou aan vasthouden of moeten we toch weer teruggaan naar datgene wat we eigenlijk altijd al gekend hebben, want dit geloof in Jezus, dat is zo nieuw. En die strijd, en het is om die strijd te beantwoorden dat deze brief geschreven is. En de schrijver doet zijn best om steeds weer opnieuw aan te geven, deze Jezus die we hebben leren kennen, deze Jezus waar we net bij stil hebben gestaan in het avondmaal, dit is het. En in die uitleg, in die redenvoering, komt plotseling deze persoon Melchizedek naar voren. En deze Melchizedek is een voorafbeelding van Jezus. Er worden twee dingen van hem gezegd, of er worden meer dingen van hem gezegd, maar wat betreft zijn naam hier in het gedeelte dat ik net gelezen heb. Hij is koning van de gerechtigheid, dat betekent, het is een vorst die het recht lief heeft. Alles moet correct verlopen, moet juist zijn, moet goed verlopen. En hij is koning van de vrede. Zoals ik net al zei, hij was koning van Salem. Salem is later de stad Jeruzalem geworden. Eigenlijk heel bijzonder, hè? Dat nou net die stad vrede heet. Hoeveel vrede heeft Jeruzalem al gekend? Nog niet zoveel. Maar deze koning, die heeft deze namen. En namen, vandaag de dag, als wij een naam kiezen, bijvoorbeeld voor onze kinderen, dan doen we dat op grond van, oh, die vind ik leuk. Of dat vind ik leuk, of ah, dat vind ik mooi klinken. Ja, allemaal goede redenen om een naam te kiezen. Dat hebben wij ook gedaan. Maar in die tijd was een naam, vertelde iets over de persoon. Dat betekent dus dat je naam veel later kreeg. Ik weet niet hoe dat ging dan als kind. Zoon nummer 1. Dochter nummer 4, ik weet het niet. Ze hadden nog geen naam gekregen. Ja, ja, het zou kunnen, ik weet het niet. Maar deze koning, die heeft deze twee eigenschappen toegekend gekregen. Gerechtigheid en vrede. En dat zegt iets over hem. En het mooie is eigenlijk, de schrijver die brengt het even extra onder aandacht. Waarom? Hij heeft Jezus in gedachten. Alles wat hij zegt over deze persoon, heeft hij Jezus in gedachten. En dat is mooi, dat is bijzonder. Het laat Melchizedek zijn grootheid zien, maar tegelijkertijd laat het juist de grootheid van Jezus zien. Vers Vervolgens doet hij iets heel vreemds, de schrijver. In vers 3 zegt hij namelijk, hij heeft geen vader of moeder, geen stamboom, geen oorsprong of levenseind. Was Melchizedek dan niet geboren? En natuurlijk was Melchizedek geboren. Heeft hij dan een vader en moeder gehad? Ja, natuurlijk heeft hij een vader en moeder gehad. Maar wat is er nou zo bijzonder? Daar is nog nooit iets over gezegd. Als je de geschiedenis van Genesis 14 leest, dan wordt er met alle woorden wordt er gezwegen over waar die Melchizedek vandaan komt. En dat was juist zo gebruikelijk in die tijd. Wanneer iemand geïntroduceerd werd, dan werd er gezegd, kijk, dit is hem, zo heet hij, dat is zijn vader, dat is zijn grootvader, dat is zijn overgrootvader. Wauw, in die lijn staat hij. En juist met Melchizedek gebeurde dat niet. Waardoor er eigenlijk een soort van vaagheid en mysterie ontstond rond die persoon Melchizedek, waarbij ze zelfs zo ver gingen dat ze zeiden, ja, hij hangt in het luchtledige, hij hangt in de eeuwigheid. Er is geen begin aan, geen einde aan. Hij heeft geen ouders gehad, hij heeft ook geen nakomelingen gehad. Hij hangt daar ergens in die eeuwigheid te zweven. En dat beeld, dat pakt de schrijver van de Hebreeënbrief hier juist op. Hij gebruikt dat beeld. Het is alsof, zo zie ik dat dan, hè? God heeft ervoor gezorgd dat toen Genesis hoofdstuk 14 werd geschreven, toen dat eindelijk op papier kwam, toen heeft God er al voor gezorgd dat er niks werd gezegd over zijn familie. Wat normaal gezien wel gebruikelijk zou zijn. Dan popt hij even nog weer op in de psalmen. Bonkie, er is zo iemand als Melchizedek. Ja, fantastisch event. Om dan in Hebreeën te kunnen zeggen, oh, wat is dit een bijzonder figuur. Alleen maar om te kunnen zeggen, en Jezus is meer. Zie hoe prachtig dat is. Genesis 14 staat niet alleen in het begin van onze Bijbel, en al te ver. Het is ook heel lang geleden. Psalm 110 staat niet alleen in het midden van onze Bijbel. Tussen Genesis en Psalm zit een heel eind hoor, qua tijd. Maar ook naar Hebreeën toe, wat dan in verhouding op het einde van onze Bijbel staat. Er zit qua tijd een gigantisch gat in. En daarin zie ik gewoon Gods leiding in hoe de dingen geschreven zijn door de eeuwen heen. Alleen maar zodat de schrijver van Hebreeën een punt kan maken. En dan niet over Melchizedek. Want Melchizedek is eigenlijk alleen maar het middel. Maar een punt kan maken over Jezus. Over hoe bijzonder Jezus is. Wauw. Melchizedek, zoals die gepresenteerd wordt, vindt dus niet zijn identiteit in het feit dat hij in een familielijn staat, maar hij vindt uitsluitend zijn identiteit in het feit dat hij geroepen is als priester van de Allerhoogste God. En door dat gebrek aan informatie om hem heen, heeft hij dus een soort eeuwige status gekregen. Dan gaat de schrijver verder. Eigenlijk moeten we het hele hoofdstuk lezen, maar ik denk dat het een beetje veel is. Dus ik zal hier en daar een paar stukjes doen. En dus niet het volgende gedeelte. Maar wat er in het volgende stukje staat, is beargumenteert de schrijver hier over hoe Melchizedek meer is dan. Meer is dan wie? Meer is dan Abraham. Meer is dan de Levitische priesters. Deze persoon, Melchizedek, komt ten tonele als zijnde koning, maar ook als priester. En het Joodse volk kende natuurlijk priesters. Priesters die kwamen uit de stam van de Levieten, uit de lijn van Aaron. Dat was de regel. Zo hoorde dat. Zo was dat door God ingesteld. Dus wanneer er hier wordt gesproken over een priester van de Allerhoogste, maar we weten niks van zijn geschiedenis, dan komen daar vragen bij de Joden van, hé, hoe zit dat? En wat moeten we daarmee? En toch laat de tekst en het beetje geschiedenis dat we kennen van Melchizedek, laat ons zien dat hij tienden kon ontvangen. Heeft hij van Abraham gekregen. Maar tienden ontvangen was een priesterlijke taak. Dat is wat de Levieten moesten doen in de tempel, om zeg maar hun zorgstelsel op poten te houden. Tienden ontvangen. Hij schenkt ook de zegen. De zegen geven is een priesterlijke taak. En toch doet deze Melchizedek dat. En nou komt het, in zijn priester zijn, heeft hij die eeuwigheid, zeg maar, om hem heen hangen. En het feit dat Abraham naar hem toekomt met een tiende, het feit dat Abraham degene is die de zegen ontvangt, wijst erop dat Melchizedek de meerdere was van Abraham. Maar deze dingen, gecombineerd met het feit dat Melchizedek die eeuwigheid zeg maar om hem heen heeft hangen, is hij ook meer dan de Levieten. En het mooie is van de argumentatie, eigenlijk zegt de schrijver, door Abraham heen, want de Levieten waren er nog niet. Het is een heel kunstzinnige gedachte die hij daar aanvoert. Is eigenlijk, in Abraham hebben de Levieten al tiende gegeven aan Melchizedek. De Levieten zaten nog in Abrahams, dat moest er nog komen, zeg maar. Ja. En het is een kunstzinnige draai die de schrijver maakt, alleen maar om aan te geven, deze Melchizedek is meer dan de Levieten. Ik moet even een keuze maken. Ik heb eigenlijk nog veel te veel te zeggen. Hè? De schrijver neemt ons mee, en ik hoop dat jullie even de tijd nemen om dat hele hoofdstuk te lezen thuis. Omdat het zo mooi wordt opgebouwd. Hij neemt ons mee vanuit dit figuur, dat eigenlijk dat hele vage figuur uit de geschiedenis, Melchizedek. En hij neemt ons mee in zijn gedachtegang, waarin hij laat zien hoe meer Melchizedek is dan bijvoorbeeld Abraham, maar dan ook dan de priesters zoals de Joden het kennen, om uiteindelijk terecht te komen in de switch die hij maakt in zijn gedachten, waarbij hij het vergelijk gaat leggen, of eigenlijk Jezus gaat leggen in het verlengde van Melchizedek. En daardoor komt Jezus daar weer helemaal bovenuit. Op een hele subtiele manier gaat de schrijver over van het spreken over Melchizedek naar het spreken over Jezus, die in vele opzichten lijkt op Melchizedek. En dat is eigenlijk de argumentatie die hij maakt. Ik ga toch even een stukje lezen. vers 20. Bovendien is er sprake van een bekrachtiging onder ede. De Levitische priesters ontvingen het priesterschap zonder dat het door een eed bekrachtigd werd. Jezus daarentegen ontving het met een dergelijke bekrachtiging. Toen tegen hem werd gezegd, de Heer heeft gezworen en komt op zijn eed niet terug. Jij bent priester voor eeuwig. Daardoor staat Jezus garant voor een veel beter verbond. Wat de schrijver hier doet, hij heeft er net vanuit Genesis 14 het verhaal van Melchizedek gepresenteerd. Hij gaat nu in op Psalm 110. Hij heeft maar heel weinig materiaal om mee te werken, maar hij pakt het helemaal. Om te laten zien wie Jezus is. Om te laten zien hoe geweldig hij er bovenuit springt. Jezus is bekrachtigd met een eed. Dat is wat we lezen in die Psalm 110 vers 4. Waar David dat beeld heeft van die nakomeling die hem beloofd is, die eeuwig zal leven. Waarbij hij denkt aan dat beeld van deze Melchizedek die zowel koning als priester is. En daar spreekt hij over de eed die God heeft afgelegd. Dat dat werkelijkheid zou worden. En dat wordt natuurlijk werkelijkheid in de persoon van Jezus. Je ziet als het ware twee kampen die tegenover elkaar staan. Waarbij het Joodse kamp, de Joden zeggen, ja, maar wacht even. Wij hebben priesters en die zijn aangesteld door de wet. Terwijl de schrijver hier aangeeft, wij hebben een hoge priester die aangesteld en bekrachtigd is door een eed van God zelf. Wat is nou meer? Het eeuwigheidskarakter van Melchizedek gebruikt de schrijver om het eeuwigheidskarakter van Jezus als Zoon van God te illustreren. Jezus die vanaf het begin er al was. Jezus die voor eeuwig leeft. Hij is gestorven, ja. Maar hij is opgestaan. En hij leeft voor eeuwig. Hij is de hemel weer ingegaan als overwinnaar. En hij is daar nu als koning en als priester. Als priester die voor ons bidt en pleit aan de rechterhand van de Vader. Een geweldig voorrecht dat hij dat doet voor ons. Niet alleen ons verlossen van die zondeschuld, maar ook nu, elke keer wanneer wij iets fout doen, verknoeien, struikelen, noem het maar op. Je mag het zelf invullen wat dat voor jou is. Dan staat God daar aan de rechterhand van de Vader en zegt, kijk, we zien dit nou wel gebeuren, maar kijk Vader, kijk, het is al betaald. Dat is wat Jezus doet. Dat is wat Jezus doet voor ons. En dan eindigt het gedeelte, laat ik even de laatste verse ook lezen. Ik lees vanaf vers 26, een hoge priester als hij hadden we ook nodig. Iemand die heilig, schuldeloos en zuiver is. Van de zondaars afgescheiden en ver boven de hemel verheven. Hij hoeft niet, zoals de andere hoge priesters, elke dag eerst offers op te dragen voor zijn eigen zonden. En dan voor die van het volk. Dat heeft hij immers voor eens en altijd gedaan, toen hij het offer van zijn leven bracht. De wet stelt mensen aan als hoge priesters. En mensen zijn behept met zwakheid. Maar met de bekrachtiging onder ede, die later werd uitgesproken dan de wet, is de Zoon aangesteld die voor altijd de volmaaktheid heeft bereikt. Dat, mensen, is onze zekerheid. Dat is waar wij ons geloof en ons vertrouwen op mogen bouwen. De hele brief van de Hebreeën is natuurlijk geschreven tegen die gemeente die in die twijfel zat. Joodse christenen die twijfelden over hun geloof in Jezus ten opzichte van hun Joodse achtergrond. En moeten we nou daartussen kiezen? Of gaan we terug? Blijven we erbij? En de schrijver schrijft deze brief om hun een hart onder de riem te steken, om hun aan te moedigen, om vast te houden aan deze Jezus die ver boven stijgt, boven datgene wat ze kennen. Vandaag de dag zou je deze brief gewoon kunnen lezen als ja, een aanmoediging voor jezelf. Om een keer weer helemaal terug te gaan naar wat geloof ik nou eigenlijk? En wie is die Jezus waar we het steeds over hebben? En hoe, wat heeft hij voor ons gedaan en wat betekent dat? En hoe meer ik daarover nadacht van de week, dacht ik, goh, ik zou dit wel als evangelisatiemateriaal kunnen uitgeven. Misschien heeft de eerste gemeente dat ook wel gedaan. Naar de Joden toe, ik weet het niet. Maar zo geweldig als we daarin mogen graven en daarin mogen lezen hoe zeker we mogen zijn van het geloof, van het fundament waar we op staan. Omdat Jezus daar zo met kop en schouder bovenuit steekt. Boven alles wat je ook maar in vergelijk met hem kunt zetten. Ik hoop dat het een aanmoediging mag zijn voor jou, voor jullie, voor je persoonlijk geloof. En bestudeer die persoon van Melchizedek nog eens een keer. Dat is boeiend. Juist door hoe weinig van hem verteld wordt. Laten we in gebed gaan. Heere God en Vader, dank u wel voor wie u bent. U bent groot. U bent machtig. U bent schepper van hemel en aarde. De Allerhoogste. Zoals Melchizedek dat verwoordt. Dank u wel, Heer, voor wie u bent. En nog meer dat u ons kent, dat u naar ons omziet. Dank u wel voor uw woord waarin we mogen lezen, bemoedigd mogen worden, opgebouwd mogen worden, aangemoedigd mogen worden. Heer, waarin we u steeds meer en steeds beter mogen leren kennen. Dank u wel dat we kunnen zien dat u de geschiedenis in uw hand hebt. En dat ook zoals deze dingen hier geschreven zijn, dat het allemaal door u zo geleid is, dat we daaruit mogen concluderen dat Jezus de Allerhoogste is. Onze Heer en Heiland, Koning en Hoge Priester. Dat we daarop mogen vertrouwen, dat we daarop mogen leunen en steunen. Dank u wel, Heer, dat u er bent voor ons. Niet alleen vandaag en morgen, maar voor eeuwig. Geweldig. Om dat te weten. Geweldig om daarbij stil te staan. Amen.